Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Adnan Tekin, de voorzitter van de MBO-raad. Veel studenten komen door de coronacrisis niet aan een stage en lopen daarom studievertraging op. Wat kan Tekin doen om de studenten toch nog op tijd te laten afstuderen? Misschien goed om even te schetsen wat er nu wel en niet kan op ROC's of op mbo-scholen. Hoe is de situatie op dit moment?
Nou, de situatie dat is eigenlijk al vanaf maart vorig jaar is de situatie hetzelfde. Wij zijn de anderhalve meter school. Dus studenten moeten onderling anderhalve meter afstand houden, maar ook met docenten. Nou, dat betekent dat ongeveer 30% fysiek lessen gegeven kan worden. Wij doen heel veel praktijklessen nog op school. En daar zijn we ook heel blij mee dat we dat kunnen doen. We hebben een beetje geleerd van de vorige crisis. En we hebben samen met het bedrijfsleven zijn we toen ook overeengekomen om juist ook binnen de school te investeren in al die praktijklessen. En dan moet je denken aan kappers, aan restaurant, aan horeca, et cetera. Dus dat kan allemaal doorgaan. Gelukkig. Maar goed, het is natuurlijk geen ideale situatie. Want met name ook die praktijkopdrachten buiten. Dus in een setting van als werknemer met collega's. Ja, dat staat nu wel onder druk in sommige sectoren.
Zijn er overigens ook uitbraken geweest op ROC's of nog niet?
Nee, je bedoelt uitbraken in de zin van corona?
Ja, corona-uitbraken.
Nee, niet dat ik heb vernomen. Nee.
Nou, ik neem aan dat jij dat wel weet. Mocht dat zo zijn.
Als het heel heftig was geweest, dan had ik het wel geweten. Ja.
En er vindt dus nog steeds onderwijs plaats op scholen. Ik neem ook aan dat wat meer verspreid moet worden over de dag om ervoor te zorgen dat die afstand gerespecteerd kan worden. Nu hangt er al een paar dagen een avondklok boven de markt. Ja. Gaat het ook gevolgen hebben voor wat je kunt aanbieden op MBO?
Nou, als we daar geen afspraken met het kabinet over kunnen maken, dan zal dat zeker wel consequenties hebben. Het is nog maar even de vraag A, of hij überhaupt komt, politiek gezien. En B, wanneer gaat hij in? Hoe laat gaat hij in? Als hij om 8:00 s'avonds zou ingaan, ja, dan hebben wij nog redelijk wat studenten, met name BBL'ers, de beroepsbegeleidende leerwegstudenten, die rond dat tijdstip bij ons onderwijs krijgen. En die moeten dan ook nog naar huis kunnen. Dus dan zit je al vaak over die 8:00 avondgrens heen. We hebben natuurlijk docenten die lesgeven, die aan het bewegen zijn. Dus als we daar een uitzondering zouden kunnen afspreken met de overheid, ja, zou ons dat heel erg goed uitkomen. En gebeurt dat niet, dan wordt het een opeenstapeling van problemen en uitdagingen.
Leg je dat nu al in de week? Want die avondklok die is er nog niet, maar er wordt wel fanatiek over gesproken. Het wordt ook bepleit door onder andere leden van het OMT. Betekent dat je dat soort problemen die zouden kunnen ontstaan nu ook al duidelijk moet maken?
Ja, die moet ik nu wel duidelijk maken. Ook bij onze minister, als ik het zo mag zeggen, minister van Engelshoven. Maar ik doe dat natuurlijk ook op deze manier vanmiddag. Ja, dat ik toch wel vraag om daar extra alert op te zijn en aandacht voor te vragen.
Scholen zijn open. Dat betekent dat de docenten ook aan het werk gaan. Uiteraard, vorige week heb je samen met een aantal andere onderwijsorganisaties laten weten dat docenten, mensen die werken in het onderwijs, ook een aparte plek verdienen in de vaccinatiestrategie van dit kabinet. Is die speciale plek er op dit moment nog niet?
Nee, die is er nog niet. Nee. Wat ons opviel, de WHO, de Wereld Health Organisatie, die heeft half november hun eigen vaccinatiestrategie naar buiten gebracht. Nou, daarin stond, als er hoge aantal besmettingen zijn, is het dan te overwegen om onderwijspersoneel voorrang te geven. En wij hebben daar ons bij aangesloten. We hebben gezegd, ja, eerst die kwetsbare groep, dat moet je allemaal doen. Want we zijn helemaal geen medicus, we zijn geen epidemiologen, we zijn geen virologen. Dus die kwetsbare groep, het zorgpersoneel, moet je als eerste doen. Maar doe dan vlak daarna het onderwijs, zodat dat proces gewoon door kan gaan.
Dus waar vind je dan precies dat het onderwijs zou moeten staan? Je hebt natuurlijk nu de mensen in de acute zorg. Je hebt de ouderenzorg. Dan heb je nog de kwetsbare groep.
Ja, en vlak na die kwetsbare groep zou dan het onderwijspersoneel aan de beurt moeten komen. Ja,
maar dan zit je dus te praten over toch wel maart, april, mei.
Ja, daar zit je. Ja, ik denk, na april red je denk ik niet eens. Ik denk dat je dan echt wel in mei zit. En doe je dat niet, dan is de kans groot dat je pas in het derde kwartaal aan de beurt bent.
Dan is heel Nederland toch al gevaccineerd? Of ben ik te optimistisch?
Je bent echt optimistisch, Thomas. Want als je naar die vaccinatieschema kijkt van het Rijksoverheid, ja, dan zit je toch wel diep in het derde kwartaal. En let wel, na de zomer gaan we natuurlijk weer naar een nieuwe schooljaar. En eigenlijk zou je willen zeggen dat je daar zo'n hoge vaccinatiegraad hebt, dat dat weer in een oude vorm terug kan keren.
Is er een reactie gekomen op deze oproep, dit pleidooi?
Informeel heb ik al gehoord, ja, formeel nog niet, maar misschien komt dat nog. Informeel heb ik gehoord dat het kabinet en het OMT niet akkoord gaat met deze lijn. Dus dat ze niet ons advies overnemen.
Lobby mislukt?
Nou ja, lobby mislukt. Er zijn natuurlijk heel veel groepen die zich hebben gemeld. Hè? Politie, BOA's, nou, noem allemaal op. Dus ik begrijp hoe lastig en ingewikkeld dat is. Alleen, wat ik wel zie, en daar ben ik ook heel blij om, dat er wel oog is voor het onderwijs van dit kabinet. Hè? Dus dat kwetsbare kinderen naar school kunnen, dat er inhaalprogramma's komen. Hij zit wel in die lijn dat wij deze oproep doen. Want het onderwijs heeft ook een sociale functie. Hè? Ja. Die sociale interactie, studenten die eenzaam worden, kansongelijkheid wat toeneemt. Weet je? Dus ja, in die lijn hadden wij toch wel gehoopt, en misschien moeten we dat nog wat krachtiger over het voetlicht brengen, dat het ook wel in het verlengde zit van het kabinetsbeleid.
Het onderwijs is cruciaal voor de toekomst. En als je op het mbo zit, in het mbo studeert, dan hoort daar een stage bij. Ja. En die stage die wordt mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven. Je hebt eerder gezegd, het mbo, bedrijfsleven, eigenlijk is dat een soort huwelijk. En wat ik ervan begrijp van het huwelijk, is dat je er dan bent in goede en in slechte tijden. Dit is een slechte tijd, ook zeker voor het bedrijfsleven. En toch zie je ook dat stagetekort alleen maar groter wordt. Kan het bedrijfsleven daar meer aan doen dan het nu doet?
Nou, we moeten dat gezamenlijk doen. Wat we nu doen, is dat we veel meer regionaal gaan kijken. Veel meer regionaal, met het regionale bedrijfsleven, wat er nog mogelijk is. En we zien er al wat goede voorbeelden van. Hè, dus veel gerichter gaan kijken. En het bedrijfsleven wil dit ook heel erg graag. Want de huidige studenten zijn de toekomstige werknemers van deze werkgevers.
Hè, dus maar het is ook een bedrijfsleven dat in sommige gevallen misschien al alle moeite heeft om de eigen medewerkers aan de bak te houden.
Ja, die zijn er ook. En dat zijn dan de sectoren waar het gewoon lastig ligt. Maar er zijn ook nog heel veel sectoren. Kijk naar de bouw, kijk naar de techniek, Thomas. Waar al voor deze crisis een tekort was. En dat tekort is alleen maar opgelopen. En daarbij moet je met misschien een ander soort gesprek ook voeren. Wat voor comfort kunnen wij jou bieden, zodat jij op een veilige en verantwoorde manier deze stagiaires kunt ontvangen? Want, Thomas, ja, het zijn ook allemaal mensen. Hè? Zij zitten soms in een eigen bubbel. Hè? Die willen ze niet vergroten. Dus dan zeggen ze, ja, dat doen we nu even geen stagiaires. In de bouw moet je flink gaan bewegen. Hè? Ook met die busjes, et cetera. Nou, dat soort gesprekken moet je in regionaal verband met elkaar gaan voeren om te kijken of je het niet tot een vergelijk kunt
komen. Ik dacht, jij gaat hier praten over de oplossingen, maar toch eerst ook een probleem agenderen. Want er is toch een heel groot stagetekort. Je hoeft toch niet heel ver te zoeken om mensen te spreken die tientallen, misschien wel honderden keren hebben geprobeerd om aan een goede stageplek te komen en bij wie dat niet gelukt is?
Ja, die zijn er. Ja, die zijn er. Jammer genoeg. Kijk, het tekort is iets opgelopen tijdens deze tweede lockdown. Voor de tweede lockdown was het rond de 19.000. Hij is nu iets opgelopen naar ruim 20.000. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Ook met het bedrijfsleven om te kijken, ja, kunnen we dat niet verkleinen? Maar het hart van het mbo zijn die praktijkopdrachten en zijn die stages. Dus als dat als daar geen genoeg aanbod voor is, ja, dan hebben we met z'n allen wel een probleem.
Ja, wat gebeurt er dan namelijk? Want ik moet denken aan een vorige crisis, onder andere in de bouw. Zag je toen dat het aantal stageplekken afnam? En we weten allemaal dat dat de jaren nadien heeft geresulteerd in een heel groot tekort. Dus je weet dat die beweging er is. Je moet ook in slechte tijden proberen om die stageplekken te kunnen garanderen. Doe je dat niet, dan ga je er later zure vruchten van plukken. Iedereen weet het, maar het is op het moment zelf natuurlijk erg ingewikkeld.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar ik heb ook wel respect voor die bedrijven die daar een beetje terughoudend over zijn. En mijn oproep is, laten we gewoon dat eerlijke gesprek met elkaar voeren. Hè, wat jou weerhoudt om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb ook net recent, dat heb ik samen met de minister gedaan, een brief gestuurd aan het IPO, aan het VNG, hè, dus dat zijn provincies, Vereniging Nederlands Gemeenten, Unie van Waterschappen, om juist in deze tijd als publieke partners die stageplekken ter beschikking te stellen. Hè, dus de noodkreet ook richting die kant op. Dus wij proberen vanuit alle kanten, proberen wij nu die stageplekken weer in leven te houden.
Hoeveel onzekerheid is er onder studenten? Want er is natuurlijk ook wel vaker gesproken over een verloren generatie, over een diploma dat minder waard is. Zijn dat gereden zorgen? Zijn die op zijn plek?
Nou, kijk, als je... dat zijn gereden zorgen, maar wat ik net al in het begin ook al zei, we gaan niks afdoen aan de waarde van een mbo-diploma. Dat hebben we ook afgesproken, ook samen met onze instelling en samen met de minister. Wij doen van alles om met name ook die praktijkopdrachten te laten doorgaan. Alleen, er speelt nu natuurlijk veel meer dan alleen maar de opleiding, het sociaal isolement, de onzekerheid van, heb ik straks nog een baan? Hè, en zit ik wel in de juiste sector, hè, gelet op deze crisis? Ja, en die gesprekken voeren wij nu met onze studenten. Om dat te kanaliseren en om daar een antwoord op te
krijgen. En wat betekent dat dan? Zit ik wel in de juiste sector? Want ik heb wel eens begrepen dat het mbo niet opleidt voor een vacature, maar voor de arbeidsmarkt. Het gaat ook om bepaalde vaardigheden die je op het mbo leert.
Ja, maar ik kan me zo voorstellen, als we maar één voorbeeld nemen, de luchtvaart. Ik heb ook Dick Benschop goed gehoord. Die zegt eigenlijk al, ja, het zal wel tot 2024, 2025 duren voordat Schiphol weer op het oude niveau is. Ik kan me zo voorstellen, als je student bent nu in die luchtvaartdienstverlening, dat je dan zorg gaat maken.
Jij zou zeggen, ga subiet naar een andere studie.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg wat ik wel zeg tegen mijn instellingen, ga het eerlijke gesprek aan met deze student. Als zijn hart in de luchtvaartdienstverlening zit, weet je, wie zijn wij om dat een andere richting in te pushen? Maar ga wel het eerlijke gesprek aan met deze student.
Hoe staat het mbo ervoor? Want jij gaf eerder in dit programma aan dat jij in oktober hebt gezegd, nou oké, we moeten ook naar buiten treden met een oproep. Hè. Het moet anders. Het kan zo op deze manier niet verder. Je zei, we zakken door het ijs. Op welke manier zakte het mbo door het ijs? En is het ijs inmiddels dik genoeg om dat soort scenario's te voorkomen?
Nou ja, kijk, we zitten al bijna een jaar met deze coronacrisis. Dus we zijn al bijna een jaar en anderhalve meter school. Dus die 30% fysiek, 70% online. Dat allemaal bij elkaar opgeteld met een stagetekort. Ja, dat was mijn noodkreet. Maar als ik nu zie dat kwetsbare studenten, dat examenleerlingen, dat die gewoon nog les kunnen gaan volgen. Dat andere studenten wel veel minder fysiek les volgen. Veel meer online les gaan volgen. En daar hebben we ook van geleerd. In het begin moesten wij omschakelen. Kijk, fysiek onderwijs geven is totaal iets anders dan online onderwijs geven. Ook qua kwaliteit. En daar hebben we wel van geleerd. Dus ik denk dat we nog aardig goed op weg zijn. Alleen, die praktijkcomponent. Die valt heel erg zwaar binnen het mbo. En als we daar geen structurele oplossing voor hebben, en dan helpt zo'n tweede lockdown helpt dan niet, ja, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld.
Maar de oplossing is dus in een aantal gevallen ook extra geld van de overheid om achterstanden weg te werken, om ervoor te zorgen dat mocht je vertraging oplopen, dat dan ook gefinancierd wordt, dat je niet in geldproblemen komt. Dat is een deel van de oplossing.
Dat is een deel van de oplossing. En een ander deel van de oplossing is, wat ik al net al zei, toch nog meer ons best doen met creatieve ideeën om die praktijkvoortgang niet te doen. En daar zijn we ook nu druk mee bezig. Een laatste voorbeeld, dat zijn ook scholen. Volgens mij was het ook zelfs de ROC van Amsterdam. We zijn nu in Amsterdam. Die gewoon een deal maken met een hotel om daar die praktijkopdrachten te doen.
Bij een hotel?
Ja, bij een hotel volgens mij.
Mag ik dan toch vragen wat je daar op dit moment leert? Want er is toch niemand in een hotel?
Ja, er is niemand, maar je kunt wel simulatie gaan doen. We doen ook veel simulatie op scholen. Dat doen we dus ook. Hè? Maar dan moet je wel heel scherp kijken. Ja, weet je, wat voor effect heeft dat voor het diploma?
Hè? Dus ja, het geen moet effect hoop ik toch? Dat heb jij net meerdere keren gezegd.
Nee, dat hoop ik dus niet. Maar daar blijven we wel scherp op. Maar daar blijven we wel scherp op dat we de lat wel kwalitatief zo hoog mogelijk blijven leggen.
Jullie hebben meerdere ideeën als mbo-raad. Ik ga er eentje voorleggen in de vorm van een dilemma. Binnen 5 jaar krijgen kinderen pas op hun 15e een schooladvies of een schifting naar groep 8. Dat is het beste systeem dat we kennen.
Ja, dit is al een heel oud idee van de mbo-raad.
Zou jij zeggen, later een keuzemoment?
Ja,
of
zeker, okay. Zeker. Later een keuze. Kijk, op dit moment moet je als 12-jarige een keuze maken. Wil je de theoretische kant op of wil je de praktische kant op? Nou, wij zeggen ook, en dat doen we samen met de Stichting van het Onderwijs. Daar zitten alle onderwijssectoren zitten daarin. De vakbonden zitten daarin. De studenten zitten daarin. Hebben we vorig jaar gezegd, maar dat is een oud idee ook van de mbo-raad. Om te zeggen, ja, stel dat uit tot je 15e. Zodat jongeren wat zelfbewuster, wat meer ervaring ook. En in aanraking ook zijn geweest met die praktische kant. Om daar een zelfbewuste keuze in te maken.
Heb je dan 3 jaar lang een soort brede brugklas met iedereen?
Ja, en daarbij zeg ik dan ook, stel dat je op je 13e zeg maar die keuze maakt, dan moet je ook de ruimte hebben om je 13e dat te doen. Je hoeft niet per se tot je 15e te wachten.
Je zit even na te denken hoe dat op scholen dan zou moeten gaan. Dus de een zegt na een jaar, nou ik ben eruit, en de ander blijft nog 3 jaar zitten. En, en op welk moment stroomt diegene die dan 3 jaar lang heeft gewacht in?
Die is dan iets ouder, die heeft wat meer bijgeleerd, maar die heeft wat meer de tijd gehad om tot een bewuste keuze te komen. Van waar ligt mijn hart en waar liggen mijn talenten? Hè, en waar, dat duurt dan iets langer. Maar met die brede klasse word je ook wel breed opgeleid. Dus,
wordt breed opgeleid, maar een kritiek zou kunnen zijn dat mensen die aan de bovenkant zitten, laten we zeggen, dat zijn ouderwets geformuleerd, maar die een VWO-advies hebben of die dat aan zouden kunnen, dat die naar beneden worden getrokken en niet
niet zozeer dat de mensen die VMBO of MAVO-advies hebben daardoor nou heel veel beter gaan presteren.
Nee, maar wat je hiermee beoogt is waar ligt jouw hart en waar ligt jouw talent? En dat moet naar boven komen. En op je 12e zien wij gewoon heel vaak nog ja, dat kinderen op die leeftijd niet die bewuste keuze kunnen maken. He, dus je wilt die keuze, he, dat kinderen zelf een bewuste keuze maken, iets verlengen. He, en in aanraking ook laten komen met name ook die praktische kant. En als jij al een VWO-niveau hebt op je 12e, zal dat niet veranderen als jij 14 bent.
He, dus denk dat niveau je overigens blijft. Denk je overigens dat die keuze vaak gemaakt wordt door kinderen of door hun ouders? Allebei. Die zeggen, nou, ik vind alles best, maar wel minstens HAVO. Want de MAVO, het VMBO en daarop volgend het MBO, dat moeten we voorkomen.
Ja, nee, allebei. En daarom zeg ik ook, laat die kinderen nou wat meer die zelfbewuste keuze maken, waar hun hart ligt.
Hoe komt het dan, alle respect voor de keuze van kinderen, maar dat ouders toch nog steeds het idee zouden kunnen hebben, het MBO dat nooit?
Ja, dat vind ik heel, heel bijzonder. Kijk, ruim 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-achtergrond. En iedere dag komen wij in aanraking met mbo-beroepen. He? Als jij pech hebt langs de snelweg en je belt de ANWB, komt er een mbo'er. He? Als jij de dokter belt voor een afspraak, dan heb je de doktersassistent aan de telefoon. Dat is een mbo'er. He? Als jij geprikt wordt straks, he, dan is dat vaak een mbo'er. En dus het waarde van het mbo ja, wordt nog niet heel breed gezien in onze samenleving.
Want ook dat is al een langer verhaal.
Ja, daar zullen wij dus veel meer. Hè. Mijn voorganger begon al over mega belangrijk onderwijs, hè, die term. Hè. En wij zullen dat ook veel krachtiger ook over het voetlicht moeten brengen. Samen met de sectoren, samen met de werkgevers, de waarde van het mbo over het voetlicht brengen. En het is juist prachtig om in het mbo een vak te leren.
Zou je, als je nu ook zegt, die stages, daar is een tekort van. Je noemde net, als je geprikt wordt, is dat vaak een mbo'er. Misschien als je gaat stemmen, is er in het stembureau vaak een mbo'er aanwezig. Zijn dat richtingen waar je aan kunt denken om ervoor te zorgen dat studenten toch nog ervaring opdoen?
Ja, dat is, het is formeel volgens mij geen stage, maar ervaring opdoen. Hè? Praktijkervaring opdoen. Maar kijk, wij komen dan ook over het voetlicht bij die brede Nederlandse samenleving om te laten zien, kijk, dit zijn mbo'ers. He, anders hadden ze dat misschien helemaal niet gezien.
Wat is dat dan eigenlijk? Ervaring opdoen? Want dat staat niet op je diploma zometeen, of wel?
Nou, we werken ook veel meer met deelcertificaten, et cetera. En of dit nou een deelcertificaat wordt, weet ik niet. Iedereen werkt ook met portfolio's. Het is wel prima om dit ook in een portfolio op te nemen. Of in een BPV op te nemen.
BPV? Dat je, ja, het is natuurlijk ook een wereldvorming
dat je dit hebt gedaan. He, maar dat het niet formeel een stempel heeft. Maar laat ik even die stembureaus eruit pikken, Thomas. He, dat gaat nu totaal anders, want je hebt een 1,5 meter stembureau straks. Het gaat niet in 1 dag plaatsvinden, maar over 3 dagen. En er zijn heel veel stembureauleden die een wat latere, hogere leeftijd hebben, die dus waarschijnlijk misschien ook afvallen straks. He. Dus het is een gigantisch tekort straks om die 3 dagen te bemannen. Wij hebben gezegd, ook in het kader van burgerschap, want dat is een van de opdrachten die we als mbo hebben, in het kader van burgerschap. Wat betekent dat nou de Nederlandse democratie? Hè? Die normen en waarden, hè? Waar hebben we het dan over? Om in dat kader ook ons aanbod te doen aan de VNG. Hè? Om ook studenten in te zetten voor die 3 dagen.
Doe je dat ook omdat als je kijkt naar internationale ranglijsten en burgerschapsonderwijs in Nederland, dat niet per se bovenaan het rijtje staat?
Nee, daar hebben wij nog wel wat stappen te zetten. Nee, absoluut. Nee, en dit gaat niet. Dit helpt misschien, maar dit is niet het volledige antwoord. Of het kant-en-klare antwoord. Het helpt wel. Wat ik heel bijzonder hieraan vind, is dat we wel aan de VNG hebben gevraagd, hè, dus aan de burgemeester en wethouders en aan ambtenaren. Wij doen dit, maar we willen er iets voor terug, dat we een deal kunnen maken met elkaar over hoe wij burgerschapsonderwijs beter vorm kunnen geven. Hè, dus gemeenten die dan met ROC's of met vakinstellingen, zeg maar, na de verkiezingen, ja, dat burgerschapsonderwijs verder vorm kunnen geven. Hè, een burgemeester die op bezoek komt en vertelt over het reilen en zeilen van zijn gemeente en hoe dat in het werk gaat.
Ik ga naar ander werk in de vorm van een tweede dilemma. Omscholen, dat is voor veel mensen te veel moeite. Of het mbo wordt nu al overspoeld door zij-instromers?
Nou, we worden nog niet overspoeld. Wat we wel doen, en dat deden we al. Hè. Wij zijn initieel onderwijs, dat is het bekostigd onderwijs. Maar we doen ook aan post-initieel onderwijs. Hè. Dat zijn de groep die jij noemt. Dat doen we. Het goed voorbeeld is natuurlijk Actis. Bijvoorbeeld, hè, die dat had, hè, de KLM-medewerkers omscholen tot verpleeghulpen.
Ja, volgens mij was het idee beter dan het resultaat.
Ja, ik heb de laatste cijfers heb ik helemaal niet gezien. Maar het idee...
Ik check het ook niet dagelijks. Maar volgens mij werd er meer van verwacht dan er daadwerkelijk uitgekomen
is. Ja, dat zou best eens kunnen. Maar ik denk dat iedere persoon die ze... Al is het maar één persoon die zich kan omscholen... om daar wat verlichting te laten doen plaatsvinden. Dat is echt wel één die we moeten omarmen. Maar
hoe komt het dat mensen, dat geldt in het algemeen... toch nog te vaak denken, heeft de SER ook onderzocht... ik heb een diploma, ik ben klaar.
Ja, omdat wij geen leercultuur hebben in Nederland.
Nou ja, je werkt in het onderwijs. Dat lijkt me best een cruciaal probleem.
Ja, nee, maar we hebben niet, als je het hebt over de permanente omscholing... Ja. We hebben geen permanente leercultuur daarin. En andere landen zien we daar, hè, met name Scandinavische landen... die zijn er wat verder mee. En daarom ook die pleidooi voor die individuele leerrechten... Hè, samen met andere onderwijssectoren. Om dat toch ook wat meer in het DNA en tussen de oren te krijgen. Hè, dat je dus... Je bent nooit klaar om te leren. Je bent nooit klaar. Hè. Je kan altijd met kwalificaties, met deelkwalificaties... kun je aan de slag, hè, om een onderdeel... zeg maar, verder te leren. Keuzedelen noemen dat ook in het mbo. He, dat je dat gewoon kon opnemen in jouw portfolio.
Ja.
Ik denk dat Thomas trouwens, dat daar echt wel de toekomst ligt.
Ja, maar het mbo is heel divers. Hè. Er zijn ook stromingen binnen het mbo, studenten binnen het mbo... die echt met hangen en wurgen dan hun diploma halen. En die denken, ja, dit was het dan. Yes, ik ben klaar voor de arbeidsmarkt.
Ja, nou ja, goed. Als ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt, dan is dat wel duidelijk. Hè? Want dan wordt het heel snel duidelijk van vinden ze een baan of niet. Stel dat ze geen baan vinden, ja, dan zou ik ze echt wel in overweging willen nemen om dan nog wat verder te kijken.
Jullie hebben natuurlijk ook, denk ik, nauw contact met het UWV om te kijken waar de perspectieven op dit moment zijn en waar ze niet zijn. Heb je daar een overzicht van?
Ja, we hebben een overzicht, maar dat doen we regionaal. We kijken dus echt regionaal waar die kansrijke beroepen zitten. Want een regio Amsterdam zou een hele andere vraag kunnen hebben dan de regio Twente. Maar de kansrijke beroepen, jij kan je ze nu al een paar noemen, sectoren.
Verras me.
Nou ja, bouw, techniek noemde ik net al. In de zorg toch ook, hè, altijd wel een tekort gehad. Maar die hebben nu een ander probleem, dat de werkdruk van de huidige zorgmedewerkers gewoon gigantisch hoog is.
Nou, als je kijkt naar de vergrijzing die eraan komt,
ook dat,
dan weet je natuurlijk ook wel dat daar in de toekomst ook een behoefte aan zal blijven ontstaan.
Ja, maar we zien ook wel steeds ook wel veel scherper nu ook dat die regionale vraag ook wel heel bepalend is. He, dus dat kan echt in iedere regio, omdat iedere regio zijn eigen DNA heeft, kan dat heel erg anders zijn.
Dit is politiek gezien wellicht een cruciale dag, want het kabinet Rutte 3 treedt vermoedelijk af. Hoe dan ook komen er verkiezingen op 17 maart. Ik weet niet of jij net als het Sociaal Cultureel Planbureau ook al die verkiezingsprogramma's hebt bekeken en net zoals Ton Wildhagen de arbeidsmarktparagraaf uit je hoofd kent. Maar wat zouden wat jou betreft per se in moeten?
Nou, wat het net over hadden, die individuele leerrechten. Dat moet er echt per se in. Hè? Dat ook in navolging van de commissie Boslab. Ik vind digitalisering in het onderwijs breed. Dat lijkt me nu ook wel een punt wat we ook gewoon breed moeten gaan uitrollen. Wij hebben zelf als MBO-raad ook nog wel ambities op dat sociaal domein. Je had het net al over kwetsbare studenten. Hè? Wij vinden ook dat we daar een opdracht hebben.
Wat zijn ambities op het sociale domein?
Nou, kijk, wat we nu ook wel vaak zien, dat er meerdere instanties en instituten bezig zijn met een jongere. He, en die zien door het boom het bos niet meer. Die weten niet van elkaar dat er anderen dan mee bezig is. Nou, wij zeggen, wij zijn een vindplek voor deze kwetsbare studenten, he, binnen de brede ROC's. Dus geef ons ook een stuur, zodat we met deze jongeren aan de slag kunnen. Daar wordt nu in het kader van jeugdwerkloosheid kunnen we daar een mooie start van maken. Dat is die 24,5 miljoen wat ik net aan het begin van deze uitzending zei. Maar op dit punt zie ik ook wel dat wij daar ambities maar hebben.
In hoeverre vind je dat een MBO zou moeten zeggen, oké, wij zijn van het onderwijs, dat is ons deel, daar zijn wij goed in. En natuurlijk zijn er studenten met andere problemen, maar er zijn ook andere organisaties voor, andere instanties voor.
Ja, maar studenten die zeggen, wij willen duidelijkheid. En wij willen richting hebben. En ze krijgen niet die duidelijkheid als er 5, 6 instituties met dezelfde studenten bezig zijn. Wij zijn drempelloos onderwijs. Dat betekent dus dat iedere jongere bij ons welkom is. He, dus ook jongeren die wat meer en extra steun nodig hebben. En het unieke van het mbo is, want dat is uiteindelijk wat we als maatschappij willen, is dat deze jongeren een baan krijgen straks en gewoon normaal kunnen meedoen in onze samenleving. En het unieke van het mbo is, dat is die huwelijk met het bedrijfsleven. He, dus daarom zeggen wij ook, kijk ook naar wat wij te bieden hebben voor deze kwetsbare groep jongeren.
Tot slot, hoeveel zicht heb jij inmiddels op het mbo? Want je bent een paar maanden geleden begonnen. Het kantoor van de mbo-raad in Woerden is gewoon dicht. Daar komt ook de voorzitter niet binnen.
Nee.
En je kunt niet naar scholen, of althans toch maar mondjesmaat, denk ik.
Ja. Ja, nou, ik heb een redelijk goed beeld. Alleen, kijk, de inspiratie haal ik wel uit de scholen in gesprek met docenten en studenten. En dat moet nu op een hele andere wijze. Dat moet nu online. En ik zie ook bij mijzelf het leerrendement in een fysieke bijeenkomst is bij mij vele malen hoger dan een online bijeenkomst. Dat zie je dus ook in het onderwijs. En dus ja, wat dat betreft heb ik gewoon een hele ongelukkige start gemaakt. Maar ik heb wel redelijk beeld en blik op hoe het nu voorstaat met de MBO en welke richting wij op moeten.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met KNVB-voorzitter Just Spee. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.